wat ik mij wel herinner, hè, dat ik erg kwaad was. Maar niet zo dat ik er een slapeloze nacht van gehad heb, dat geloof ik ook weer niet hoor. Ja. Dus,
en waarom was u kwaad?
Ja, kwaad ook kwaad over het onrecht, hè.
Dit is De Hilte 11, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer, maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd opgeslagen. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren 80 namelijk een interview, zodat hun verhalen bewaard zouden blijven.
Nou, vandaag zijn we
31 mei. Zou u iets willen vertellen over de jeugd waar u geboren bent?
Ik ben geboren in Friesland.
Geboren in de gemeente Gieten.
De gemeente Oosterland.
Valthermond geboren.
Geboren op 6 juni.
Het is zo'n wereld.
In het eerste seizoen van De Hilte 11 hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden. Aflevering 2, Rickert Zuiderveld.
We zijn vandaag, ik geloof dat het 6 maart, in gesprek met de heer Zuiderveld. Interviewer is Jelle Hagen. Meneer Zuiderveld, eerst even naar de periode voor de oorlog. Zou u even willen zeggen wanneer u precies geboren bent?
Ja, dat is 23 maart 1920.
1920. En waar bent u geboren?
Ik ben in Rode geboren.
Ja. Wat deden uw ouders?
Mijn vader en moeder die exporteerden een hotelcafé-restaurant met garage.
Ja.
Dat wil zeggen, mijn vader had meer het garage gedeelte en moeder meer het horeca gedeelte.
Op die plek begon de oorlog voor Rickert Zuiderveld. Rode is een dorp in Noord-Drenthe. En daar groeide Rickert op in een gezin met 5 kinderen op een plek waar altijd hard gewerkt moest worden.
Met 4 broers en 1 zus.
En waar weinig ruimte was voor dagdromen.
Alhoewel ik mij zo'n beetje voorgesteld had om later beroepsmuzikus te worden, want ik hield nogal veel van muziek en ik speel ook muziek thuis. Ja, ja. Ik was namelijk thuis de violist. Dus, vroeger had je strijkjes, hè? Ja. Pianist en violist. En als kind speel ik dus al, trad ik op als violist. Dat scheelde natuurlijk ook natuurlijk weer in de Rijksdaalder op 3,5 gulden weer. Hè. Dus een jongen van de jaren 10 stond ik al met de viool onder de kin. S'avonds als de feestjes waren bij ons. Dat mocht eigenlijk wel niet volgens de arbeidswet. Maar goed, er werden ook luider toegestaan. Maar wij hadden bij ons thuis een dansavond, dat herinner ik me heel goed. En er was een orkestje. En er was een orkestje van Bert Schoenmeijer, als ik goed heb. En er zat een Joodse muzikus speelde daarin. En op de dansvloer, toen ging hij de Hitler goed brengen. Het was voor de oorlog. Toen was ik des duivels.
Ja.
Dat kan ik me nog goed herinneren. maar verder van de rest.
Toen al was Rickert fel tegen sociaal onrecht. Toen hij ouder was, begin 20, kwam hij terecht op het gemeentehuis in buurdorp Pijzen.
Daar was ik derde ambtenaar de secretarie. En daar, ja goed, ik moest elke vak ook nog leren. In de jaren jongen, maar goed, ik deed daar archiefwerk en je deed bevolkingsarbeid. Je kwam dus toen al in aanraking met de persoonsbewijzen.
Daar had u ook mee te maken?
Daar had ik mee te maken, ja. Ik zat toen al tamelijk gauw in het verzet.
Als ambtenaar moest je neutraal zijn en vooral niet je emoties tonen. Dat kon Rickert slecht.
Ik weet heel best dat ik zo gegrepen was op bepaalde momenten door de ellende. Hè, dat ik wel eens huilde, apart in de kluis van de gemeente. Even uithuilen, hè. Ja, als jonge man. Hè.
Ik was nog zo jong natuurlijk.
Ja. Ja. Ja.
Hij was fel tegen sociaal onrecht en hij was een zorgvuldige en slimme ambtenaar. Al snel kreeg Rickert een afkeer tegen NSB'ers en collaborateurs.
Ik zit erin bij omdat ik misschien op dat moment nog niet, maar in een korte tijd later toch wel al voorbestemd was om de leiding van het verzet in Pijzen te nemen. Voor zover er in Pijzen van verzet gesproken kon worden. Roden was meer verzet dan in Pijzen.
En daar wist Rickert alles van. Want hoewel hij in buurdorp Pijzen werkte, woonde hij nog steeds bij zijn ouders in Rode. En die hielpen het verzet door bijvoorbeeld hun hotel beschikbaar te stellen.
Werd er regelmatig ondergedoken in het hotel?
Ja, regelmatig. Ja. Maar we hadden ook onderduikers, ook nog, gewone onderduikers ook nog. En, maar zoveel onderduikers waren er bij ons niet, hoor. Dat is, en als ze er waren, was het maar heel tijdelijk even.
Was het even kort?
Ja, ja, was heel kort.
Paar nachten meer niet.
Ja, was heel kort.
En ook Joden?
Nee. Het was er ook niet geschikt voor bij ons. Nee. Maar je waren er ook niet, hè, Joden.
Kunt u schatten hoeveel mensen ongeveer even bij, in het hotel ondergedoken zijn geweest?
Nou, niet zoveel, hoor. Misschien een 10.
Toch was er ook in Pijzen verzet tegen de Duitsers. En dat werd dus geleid door Rickert. Vanuit het gemeentehuis.
En iedereen op de, op het gemeentehuis werkte daar van harte aan mee?
Nee, niemand wist het. Nee. Ik... Nee, dat niet. Men wist zelf niet, geloof ik, dat ik dit deed.
Dus uw werk hield in concreto in, begrijp ik, spionage?
Ja, spionage. En dan vooral bonkaarten, persoonsbewijzen.
Ja.
Aan onderduikers.
Dit werk voor het verzet deed hij tussen de gewone werkzaamheden door. Op die manier lukte het Rickert bijvoorbeeld ook om een kaart te maken van de telefoonverbindingen in heel Noord-Drenthe.
Dat deed ik ook wel, ja.
Hoe deed u dat?
Nou, dan ging ik op de fiets, ging ik op stap en dan situeerde ik de dingen wel. Dus een beetje papier en de telefoonpan, de telefoonverbindingen, hè, van, die de Duitsers aangelegd hebben.
Dit hield Rickert vol vanuit de secretarie in Pijzen, totdat een van de andere verzetslieden werd opgepakt.
Dus mensen die opgepakt zijn in Rode, die gingen naar de badkuip in Norg. Die zijn daar gefolterd. Die zijn daar geprest natuurlijk onder de meest onmenselijke omstandigheden om iets te vertellen.
Bij de gevreesde badkuipmethode werd de gevangene naakt ondergedompeld in een bad met ijskoud water, totdat hij bijna stikte. Dan werd hij aan zijn haren omhoog getrokken en als hij nog steeds niets zei, ging hij opnieuw kopje onder. Ook de beruchte bloedploeg Norg, een groep rede landwachters die in Noord-Drenthe actief was, gebruikte deze methode. De bloedploeg jaagde eind 1944 actief op onderduikers en verzetsmensen, zoals Rickert Zuiderveld. En in december 1944 ging het dan ook mis.
Daar zijn gegevens uitgerold. Ik weet niet wie wat verteld heeft. Ik weet wel iemand die niets verteld heeft. Hè. Dat is Mans Kok bijvoorbeeld. Hij is al overleden. Dat weet ik wel. Maar wie wat verteld heeft, weet ik ook niet. Ik was toen al commandant van... ik was toen al benoemd tot commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Maar dat iemand iets heeft verteld, dat staat vast.
In december 1944 kwam ik van de secretarie in Rode. En dan zegt zijn moeder, moet jij niet weg? Ik zeg, wat is dan? Hij zegt, Rode is... Het is allemaal NSB'ers. Het zijn allemaal landwachters. Dat is verraad. Ik zei, nou, dan ga ik onmiddellijk weg. Ik heb een gitaar gepakt. En dat was mijn lievelingsinstrument. En ik ben onder arm ben ik weggegaan richting Pijzen weer. Maar ik heb een stuk risico afgesneden doordat ik langs de trambaan gereden ben. Toen ik daar voor Pijzen uitkwam weer waar de tramlijn de weg raakt. Toen werd ik opgevangen door de landwacht van Pijzen. Die waren op weg naar Rode toe. Het was midden in december en toen werd ik aangehouden. En ze herkenden mij en toen zeggen ze, wat heb je daarbij? Ik zeg, mijn gitaar. Nou, rij maar door. En toen ze Rode kwamen, toen vernamen ze dat ze mij moesten hebben. En dus ik heb, dat heb ik geluk gehad.
Ja.
Want kort daarna was het hele huis van ons bezet. En, bomen op de dak, het hele huis aan. De hond werd doodgeschoten en alles steekt in de muren. Van heel wat ellende hoorde ik later al. Maar goed, ik was weg. Toen ben ik afgezakt naar mijn broer in Delenswaard. En daar zat ik tamelijk veilig in Delenswaard.
Ja.
En dracht erop slaan. Maar dat is een verhaal op zichzelf.
Rickert zat veilig ondergedoken bij zijn broer in Delenswaard en ging daarna naar een graanhandelaar in hetzelfde dorp. De gitaar die hij in alle snelheid meenam, kwam nog goed van pas, zo bleek.
Ik speelde in bezettingstijd al liedjes parodieën op de NSB, op de landwacht. Dat waren originele liedjes.
Ja?
En er is één bij, dat was het succeslied in bezettingstijd, in mijn onderduiksperiode. En dat heette De Ezel.
En die ezel, die was in zijn sas. Ja, ja, ja. Omdat die maar een ezel was. Ja, ja, ja.
En dat liedje dat is gecomponeerd door Piet Beck bij ons thuis. Er staat nog een muziek, ik heb het nog thuis. Het is ook gedrukt. Hm. En ik zou het moeten zingen met de gitaar. Ik weet niet eens of ik hem ken. Maar het begint ongeveer zo. Een ezel die niet werken wou en ook niet kon studeren. Dacht ik, ga bij de NSB voor burgemeester leren. Dan heb ik als het een beetje wil al gauw een goede baan. En ik hoef niet om de havenklap naar Rome Jan te gaan. Dus ook daar begint het mee. Hè? En uiteindelijk komt die ezel komt dan in het oostfront terecht en dan sterft hij dan. Hè? Ja, ja. Eerst met ongebluste kalk en militaire eer. Verdwenen in een massagraaf en de ezel was niet meer. Zo, dat was het. Daar ligt dan die completjes tussen.
Dan komt dan. Tweede vers van de ezel. In het Frans, laan. Met naposchot. In het Duits, der ezel. In het Engels, de donkey. In het Portugees, de gamma. Tweede vers.
Ja, dat was een geweldig succes, weet ik nog wel. Toen ik ondergedoken was in... In Zuidwolde, daar zat ik in Delenswaard. Een paar plaatsen ben ik ondergedoken geweest, maar die kon me daar geweldig mee introduceren. En de gitaar stond in de hoek. Er was een van de kaartspelers, een buurjongen of zo, die zei: Willem, dat was de zoon van de kostbaas. Hij zei: wat voor ding is dat er in de hoek? Hij zei: dat moet je hem maar vragen, dat was ik dan. Ik zei: dat is een gitaar. Hij zei: wat voor ding is dat dan? Ik zei: nou, dat ding wil spullen. Ik zei: maar dan moet er eerst centen in gooien. Hè? Nou, even toen ronden, de tientjes die rolden erin. En toen begon ik dat ding te zingen van de ezel. Nou, die vonden ze wel zo prachtig, hè, van de ezel. Nou, die heb ik dan ook vaak in bezettingstijd moeten zingen.
Ja, ja, ja. Dus, maar u begon er dus al mee, voordat u moest onderduiken?
Ja, dat begon ik, ja. Die had ik al vaak gezongen al.
Eind maart, begin april 1945 verliet Rickert zijn onderduikplek. Hij keerde terug naar Noord-Drenthe. En rond de bevrijding was hij terug in Pijzen.
En u was dan commandant?
Hè? Ja, je werd, nou ja, ik herinner me wel dat toen Pijzen binnenkwam. Ja, gunst, je werd omsingeld. Dus ik heb er wel vaak over nagedacht. Dat was dan, laat ik zo zeggen, dat... Misschien was hij die dag de meest bejubelde man van deze eeuw in Pijzen, althans. Hè? Maar dat was maar één dag. Maar toen was het voorbij. Eén dag, hoor.
Ja.
Ook niet langer.
Hè? Was het een groot feest, de bevrijding in Pijzen?
Ja, ik werd door Gogol, de secretarieambtenaar, gezoend, weet ik nog wel. Toen ik binnenkwam, die zoende mij. En ik werd, je werd als een held werd je binnengehaald. Hè? Ja. Zo voelde ik het, hoor. En zo was het ook in de tijd.
Rickert sloot zich aan bij de binnenlandse strijdkrachten. Om orde op zaken te stellen in Pijzen.
Working for the Yankee dollar.
Hij arresteerde tientallen NSB'ers.
Het zou interessant zijn om eens te weten van hoeveel verkeerde mensen waren er in Pijzen of in Noord-Drenthe. Hè? Ja. En dan kan ik u wel een aantal noemen, maar ik weet het precies niet meer. Ik weet wel dat we in een café-stel apart een mannenafdeling hadden. In de achterzaal, op stro, daar lagen de NSB'ers. In boom had je de vrouwen.
Rickert deed in die tijd van alles. Hij had de verantwoordelijkheid over de Pijzer brandweer, die hielp bij de bevrijding van Groningen. En hij hielp bij de voedselinzameling voor West-Nederland, dat nog niet bevrijd was. Toch voelde Rickert zich wat gedesillusioneerd na de bevrijding.
Het ideaalbeeld, hè? Wat je als jongeman had van de maatschappij, is bij mij ingestort toen. Kort daarna.
Hoe zag u dan? Wat was uw ideaal?
Ja, misschien wat primitief. Maar in ieder geval een wereld van rechtvaardigheid. Hè, waar iedereen probeerde om, zonder aanzien van de persoon, zoveel mogelijk in harmonie met anderen te leven. Hè. Zonder dat daarbij de dingen op de spits gedreven werden. Op politiek, op kerkelijk, op wat gebied ook. Hè.
Een wereld vol harmonie bleek ook na de oorlog niet zomaar haalbaar. In Pijzen moest de verzetsman die de beruchte badkuipmethode was ondergaan weer de straat op waar hij de NSB'er tegenkwam die hem had verraden.
Hoe hebben die dus in Pijzen met de gemeenschap moeten omspringen? Want ze ontmoeten weer elke dag die NSB'ers.
Ja, ze kenden ze natuurlijk.
En ze kenden elkaar van...
God. Ja, precies.
Ja, dus, ja.
Heeft u enig idee hoe dat gegaan is?
Je zou dus pas hier een antwoord op kunnen krijgen. Maar die op stap gingen in de gemeenschap.
Ja. Het is ons heel moeilijk, tot nu toe moeilijk geweest om daar informatie over
te krijgen. Want dat is een interessante vraag. Hè? Ja. Hoe hebben ze elkaar weer kunnen vinden? Want uiteindelijk hebben de mensen weer moeten voortleven bij die kleine gemeenschap.
Ja.
Voel u wel, ik stond vrij, ik ging naar een andere gemeente toe. Hè, dus ik kon, laat ik zeggen, afstandelijk kon ik werken.
Ja.
Hè, maar als ik in Pijzen gebleven was, wie was ik dan geweest? Was ik nergens gebleven?
Uh-huh.
Met mijn structuur. Met hele, u zit in Drenthe hoor.
Ja.
En dan zegt hij weer, wat wil die opmerking zeggen? Hè? U komt daar niet zo gauw achter als dat hij in Friesland of Groningen zou moeten opereren met deze vraagstelling.
Nee.
Je luisterde naar aflevering 2 van De Hilte Elf. In de volgende aflevering...
Ik vroeg waar mijn vrouw gebleven was. Maar dat wist hij niet. En Fokkers was gearresteerd door de D. En dat was het eind.
Hoe is het afgelopen?
Slecht.
Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. Forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through. Just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. The folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where.